Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maalderink.
Een nieuwe bestuurscultuur met minder achterkamertjespolitiek. Dat beloofde demissionair premier Rutte in het marathondebat over de vrijgegeven toeslagennotulen. We hebben contact met parlementair verslaggever Tobias den Hartog. Ja, je hebt het debat natuurlijk op de voet gevolgd. Het ging tot diep in de nacht door. Rutte heeft ook uiteindelijk spijt betuigd. Maar hoe diep is hij door het stof gegaan?
Nou ja, volgens een deel van de Kamer in ieder geval diep genoeg. Er is ook nog wel een stevig deel in de Kamer, bij elkaar zo'n 30 zetels van partijen die die hem nog steeds niet vertrouwen. Zijn uitleg is dat er in de ministerraad, dat bleek uit die vrijgegeven notulen, dat er is gesproken over Kamerleden, af en toe ook over lastige Kamerleden, lastig voor het kabinet dan, zoals Pieter Omtzigt. Mm. Maar hij zegt, ja, dat was eigenlijk om af en toe eens wat stoom af te blazen. Dan hadden we een debat gehad en dan praten we na over wat de Kamer nu eigenlijk van ons had gevraagd. En ja, dan gingen er ook wel eens namen van Kamerleden over de tong. Nou, hij zegt nu, eigenlijk is dat zoals dat is gegaan, dat was ongepast. En hij zei, als ik die notulen nu zo teruglees, dan ben ik daar bepaald niet trots op. Dus ja, in die zin heeft hij daar wel enige spijt over betuigd.
Ja, en voor een meerderheid van de Kamer was dat dan afdoende?
Ja, nou ja, wel met heel veel mitsen en maren en extra beloftetjes. Zoals bijvoorbeeld dat het eind aan die achterkamertjespolitiek. Zeker de laatste jaren, de laatste twee kabinetten van Rutte, was het altijd de gewoonte dat de fractieleiders van de coalitiepartijen op maandag, zeg maar, de lijnen uitzetten van het beleid. En dan ging de Kamer daar op dinsdag, woensdag en donderdag nog wel overheen. Maar ja, als er dan eenmaal een afspraak was gemaakt, ja, dan werd er in de Tweede Kamer eigenlijk niet heel veel meer aan veranderd. Er kon de oppositie niet heel veel meer aan wijzigen. En dan werd het op vrijdag soort van afgehamerd in de ministerraad. En ja, daarvan is nu door de hele Kamer wel gezegd, ja, dat willen we echt niet meer. Het moet echt weer wat dualistischer. En Rutte heeft gezegd, ja, we gaan die oude cultuur verminderen en misschien wel verwijderen, zo ja. Heeft hij het gezegd.
En want het is ook niet alleen Rutte, hè? Dat was natuurlijk ook andere leden uit het kabinet. Wouter Koolmees, die ook kritisch was op coalitie-Kamerleden. En hij benadrukte toch de Kamerleden niet tegen te hebben willen werken. Ja, wat heeft Koolmees er precies verder over gezegd?
Ja, dat was ook wel een interessant punt, hè? Want Koolmees was wel een van degenen die uitspraak had gedaan waaruit je zou kunnen afleiden dat hij het allemaal niet zo nauw nam met de macht van de Tweede Kamer. Hè? Dat hij een soort van de mond wilde snoeren. Hij heeft gezegd van nee, je moet het echt lezen als dat ik na een debat een beetje gefrustreerd wegging. Dat ik niet samen met de Tweede Kamer tot oplossingen voor die in die toeslagenaffaire kon komen. Maar dat we juist tegenover elkaar bleven staan. En hij zegt, ja, ik heb in de ministerraad vooral heel veel stoom afgeblazen daarover. Maar het was niet de bedoeling om hen vervolgens tegen te werken. Nou, dat leek de Kamer wel te geloven in het geval van Koolmees.
En Wopke Hoekstra kwam ook nog voorbij in die notulen. Die had het dan over het sensibiliseren van Omtzigt. Ja, wat werd daar gisteren nog over gezegd?
Ja, ik denk dat een paar Kamerleden de dikke van Dalen hebben zitten googlen op hun telefoon in debat. Want de uitleg van Wopke Hoekstra was wel interessant. Die zei, als je de context leest van die ministerraadnotulen, dan was het helemaal niet dat ik op enig moment heb gezegd tegen Pieter Omtzigt, joh Pieter, doe het nou eens even wat rustiger aan. Dit is allemaal lastig voor het kabinet. Zijn stelling is dat sensibiliseren, dat slaat op het bewustmaken. Ja, bewustmaken is dan zijn vertaling van dat woord. Bij Pieter Omtzigt dat er soms een verschil was tussen wat hij wilde weten aan informatie en wat het kabinet kon leveren. Blijkbaar was het, dat is ook wel gebleken, soms heel moeilijk om informatie uit die belastingdienstsystemen te krijgen. Of om duidelijk te krijgen voor de Kamer wat nou bepaalde beleidskeuzes zijn geweest. Ja. Waar die op gestoeld waren. En hij zei, ja, Pieter was een van de Kamerleden die daar heel veel informatie over opvroeg. Maar wij konden dat soms gewoon niet leveren. En dat sensibiliseren, Ja, dat zouden dus telefoontjes en gesprekjes zijn geweest, waarin hij dat hem daarvan bewust heeft willen maken.
Ja, en ook dat was voor de Kamer, ook die uitleg was voor de Kamer afdoende.
Ja, je zag ook wel dat het debat duurde zo'n 11 uur. De Kamer heeft eerst urenlang op elkaar staan inhakken. En tegen de tijd dat Hoekstra rond de 9:00 aan het woord kwam, ja, was de Kamer eigenlijk al een beetje murf gebeukt. Dus ik vond opvallend hoe gemakkelijk die, ja, met die uitleg eigenlijk wel uit de voeten kwam.
Dan rest toch een beetje de vraag, wat gaat er dan concreet veranderen? Er is wel een motie aangenomen, maar concreet wat gaat er gebeuren?
Ja, die motie is inderdaad wel belangrijk. Die motie die roept dan op om echt een andere bestuurscultuur te creëren. En die motie was van GroenLinks en PvdA. Nou ja, tegen de achtergrond van dit debat en die toeslagenaffaire is natuurlijk ook gewoon nog steeds een formatie gaande. Mm-hmm. VVD heeft flink gewonnen, D66 heeft flink gewonnen. Dat lijken partijen die wel in een volgend kabinet zouden kunnen komen. Het CDA wordt daarbij gevraagd, maar dan heb je nog geen meerderheid. Dus dan gaan ze op zoek naar andere partijen. Nou, dan komen PvdA en GroenLinks dus in beeld. En die hebben nu juist die motie voor die nieuwe bestuurscultuur ingediend. Nou, dat lijkt toch wel een soort van handreiking met als jullie hiermee uit de voeten kunnen, dan is er met ons ook wel te praten in de formatie. Hè? Dat wordt allemaal niet expliciet gezegd. Maar ja, dat lijkt dan wel een beginnetje te zijn.
Ja, nou, de story goes on en dat zal nog wel even een tijdje duren waarschijnlijk. In ieder geval, Tobias, dankjewel voor je verhaal. Bij een religieus feest in Israël zijn minstens 44 doden gevallen nadat honderden mensen in de verdrukking raakten. Tientallen mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. En onder de doden en gewonden zouden ook kinderen zijn. Hanna Lude, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Wat is daar precies gebeurd in Israël?
Precies weten we het niet, maar we weten in ieder geval dat er een hele grote massa mensen daar is geweest. Sommigen spreken over 100.000, soms spreken over meervoud daarvan. Mm-hmm. En op een gegeven moment was de verdrukking zo groot dat mensen vertrapt werden en op elkaar vielen. Waarschijnlijk viel iemand in van een trap en dat begon zo'n domino-effect te krijgen. Maar er zijn verschillende lezingen over wat daar precies is gebeurd.
Ja,
Blijkt niet helemaal duidelijk.
Wat voor feest was dit?
Ja, dit is een van de minder religieus beladen feesten van Israël. Het is de feest van Rabbi Shimon Bar Yochai. Dat gevierd wordt door ultra-orthodoxen op de dag, de 33e dag van de Omer. De Lag BaOmer heet de feestdag. Mm-hmm. En dat is een dag dat halverwege tussen Pesach en de Joodse Pinksteren, zou ik zeggen, gevierd wordt. De enige dag waar je mag trouwen in die periode, nee, trouwens. Maar ook de enige dag waar je echt mag vieren. En daar gaan dus massa mensen naar de Meronberg om daar deze viering te doen.
En zat er nu ook iets bij, Israël doet het natuurlijk heel goed als het gaat om vaccinaties. Zat er nu ook iets bij dat het extra druk was omdat dit soort evenementen weer kunnen nu corona daar op zijn retour is?
Dat denk ik wel, dat denken velen wel. Dat het feit dat er iets van meer dan 5,5 miljoen mensen al gevaccineerd zijn, dat is 60% van de bevolking of zo, heeft het gevoel bij mensen het gevoel gegeven van nou, we kunnen nu van alles en nog wat en we zijn vrij. Een heleboel mensen, zeker van deze groepen, die wonen met grote gezinnen en klein behuisd. En dan kunnen ze eindelijk naar buiten en nog zo'n hele gezellige, leuke feest met dans en zingen en aandacht voor kinderen. En elkaar zien. De mensen komen van overal van Israël vandaan naar het noorden waar het zich plaatsvindt. En waarschijnlijk is het inderdaad het gevoel van nu kunnen we eindelijk daaraan bijgedragen heeft.
Ja.
En dit terwijl de experts waarschuwen juist voor dit soort massabijeenkomsten.
Ja, want er mochten volgens mij ook maar maximaal 10.000 mensen aanwezig zijn. Nou, je zei net al, in sommige lezingen waren dat er wel rond de 100.000. Hoe heeft dat dan zo mis kunnen gaan? Hoe hebben ze dat niet in toom kunnen houden?
Dat zijn van de dingen die ik hoorde net de Israëlische radio weer. De beschuldigingen gaan heen en weer. Is het nou de politie? Zijn het de organisatoren? Hebben ze de regels aan hun lab gelaast? Dit soort vragen worden nu gesteld. Ja. Het is in ieder geval duidelijk dat die locatie, die heel oud is, die is van het begin van de 19e eeuw, stamt het. Veel te klein was om al die mensen te hebben. En helemaal niet ingericht werd op zo'n groot aantal mensen. En waarschijnlijk was het ook zo dat een van de uitgangen ook verspeerd waren. Dus dat heeft natuurlijk ook niet geholpen. En sommige mensen beweren dat de politie ook niet zo goed de mensenmassa heeft kunnen leiden.
Nee. Nou goed, allemaal.
Ja, hier zie je in die foto hoeveel mensen het gaat, maar ook hoe gezellig het is eigenlijk. En dit is buiten. Moet je je voorstellen, de trap naar de graf, of de vermeende graf, is 3 meter breed. En als zoveel mensen daar de ene kant op gaan, dan kan bijna niemand uit als dat niet goed geregeld wordt.
En dat is dus geleid tot dit gigantische drama. Nou, Hanna Lude van het CIDI, dank voor je toelichting. Herman Sjeek Willink die zegt dat het tijd is voor de inhoudelijke formatie. De informateur ziet nog steeds kansen voor een volgend kabinet met VVD-leider Mark Rutte. We hebben contact met politiek verslaggever Peter Winterman. Peter, ja, wat stond er precies in het verslag van Sjeek Willink?
Ja, het zijn 10 kantjes is het verslag. En het gaat heel erg over herstel van vertrouwen en hoe het nu verder moet met de formatie. Maar in ieder geval is duidelijk dat premier Rutte hoop mag houden dat hij een vierde kabinet kan gaan leiden. Omdat er eigenlijk maar 3 partijen zijn die echt niet meer met Rutte willen samenwerken. De PVV, de SP en Bijeen van Sylvana Simons. Maar dat er dus nog heel veel andere partijen zijn die de deur wel open laten voor Rutte. En dat biedt natuurlijk perspectief. Dus de komende weken gaat het formatieproces weer langzaam op gang komen in Den Haag.
Ja, en ik herinner me nog het debat van een aantal weken geleden. En toen leek het toch alsof de positie van Rutte aan de zijde draadje hing. En niemand wilde met hem door. Is dat dan nu toch blijkbaar veranderd?
Ja, dat is dus alweer ruim 3 weken geleden inderdaad. Dat Rutte bijna werd weggestuurd door de Tweede Kamer. Wat je ziet is dat Herman Sjeek Willink toch een beetje een veteraan hier in Den Haag, hè, die al decennia lang meedraait. Die moest de gemoederen weer een beetje tot rust brengen. Daar is ook gewoon tijd overheen gegaan. Helemaal gelukt is dat natuurlijk niet. Gisteren hadden we nog dat felle debat over de toeslagenaffaire, waar dan weer nieuwe informatie over naar buiten was gekomen. Maar wat je wel ziet, ook achter de schermen hier in Den Haag, is dat partijen inzien dat ze verder moeten met de VVD in ieder geval. En ja, wie is de leider van de VVD, de fractievoorzitter? Dat is Mark Rutte. Partijen als het CDA, D66, maar zelfs ook GroenLinks en de PvdA, die kijken toch vooruit en die zien in dat ze verder zullen moeten met de grootste partij van Nederland. Ook nog steeds in de peilingen, dat moet je ook niet vergeten. Ja. Het is niet zo dat de kiezer nu helemaal klaar is met Rutte naar alles wat er gebeurd is. Ze moeten met elkaar verder, er moet een nieuw kabinet komen. En Herman Sjeek Willink zei vanmiddag zelf ook tegen mij dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Rutte de persoon is die de Haagse bestuurstijl kan veranderen.
Maar
dus Sjeek Willink, ja, die laat dus eigenlijk, die geeft eigenlijk het groene licht daarmee voor het om door te gaan.
Ja, maar tegelijkertijd begreep ik ook dat hij wel heeft gezegd, hè, dat er nog wat moet gebeuren aan het herstel van vertrouwen. Hoe zit dat dan?
Zeker. En Rutte heeft gisteren ook al in dat debat bij de toeslagenaffaire laten doorschemeren dat hij daar binnenkort mededelingen over gaat doen. Dus we verwachten eigenlijk dat Rutte binnenkort met een soort verhaal gaat komen wat hij, een beetje reflectie op zijn gedrag van de jaren, dus wat hij de laatste jaren verkeerd heeft gedaan en hoe hij het ook anders wil gaan doen. Mm-hmm. We weten al dat de VVD van plan is om dat wekelijkse coalitieoverleg op maandag, om dat te schrappen. Dus wat ze eigenlijk willen is dat de Tweede Kamer en de ministers, dat die wat meer afstand op afstand van elkaar komen te staan. En dat de Tweede Kamer dus ook meer echt gaat controleren wat de ministerraad doet. En dat dus niet alle besluiten al worden genomen door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. En dat de ministers meer macht zelf hebben. En dat ze elkaar, ja, macht en tegenmacht, zo wordt het genoemd, moet wat meer versterkt worden de komende tijd.
Ja, en nou komen we dus in de volgende fase van die formatie. Denk je dat het vanaf nu vrij snel gaat of wordt het nog een lang, voortslepend gebeuren?
Nou ja, Cenk Willinks zei, het is al 6 weken geleden dat er verkiezingen waren. Het wordt tijd dat er wat gaat gebeuren. Maar het is nu 30 april en pas op 12 mei komt er dan dat debat met Cenk Willinks. Dus dat is niet komende week, maar de week daarop. Dat heeft te maken met het meireces wat nu eigenlijk aan de gang is. Oh ja. Dus ja, als je dat dan weer hoort, dan denk je, ja, er zit ook weer niet zoveel haast achter. Maar reken maar dat ze voor 12 mei, dus voor dat debat met Cenk Willinks, dat er echt wel weer koffie gedronken gaat worden door mensen als Rutte en Kaag en Hoekstra, om te kijken of ze met elkaar verder kunnen. Dus dat gaat wel gebeuren de komende weken.
Flinke hoeveelheid koffie wordt dat waarschijnlijk nog.
Ja, precies.
Peter, dankjewel.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.